iedereen ook van mijn kant een hele goede morgen toegewenst. Het is goed om, ook al voelt het nog steeds vreemd, op deze manier bij elkaar te zijn en met elkaar verbonden te zijn. Er is vanmorgen al heel veel gezegd over de Heilige Geest. Gezegd, gezongen, gebeden. We hebben misschien allemaal wel ons eigen idee van de Heilige Geest, wie hij wel of niet is en wat hij wel of niet doet. Maar eigenlijk wil ik vandaag en ook over 2 weken stilstaan bij de aanleiding in de richting naar Pinksteren toe. Want Pasen ligt achter ons en met elkaar als gemeente zijn we op weg naar Pinksteren. Over 3 weken vieren we Pinksteren. En vandaag sta ik stil bij de rol en de werking van de Heilige Geest in het Oude Testament. Over 2 weken ga ik dat nog een keertje doen. Dus sta ik opnieuw stil bij de rol en de werking van de Heilige Geest in het Oude Testament. Om zo met elkaar toe te leven naar Pinksteren. Want met Pinksteren is er echt werkelijk iets wezenlijks veranderd als het gaat over de Heilige Geest. En om dat gewoon heel goed te beseffen en ook daar dankbaar voor te zijn, dat te benadrukken, is het van belang om die lijn in het Oude Testament met elkaar door te lopen. En als we dan kijken naar de Heilige Geest in het Oude Testament, dan staan we vandaag vooral stil bij de beperking van de Heilige Geest. En over 2 weken staan we met elkaar stil bij de belofte van de Heilige Geest. Maar we beginnen bij het begin. En dat is Genesis. Want al bij het ontstaan van de wereld was de Geest van God betrokken. Als we lezen in Genesis hoofdstuk 1, de eerste 2 versen. Hè, dan lezen we dat God de hemel en de aarde maakt. Dat hij de hemel en de aarde creëert. Dat hij bezig is met zijn schepping. En we lezen, de aarde was woest en doods. En duisternis lag op de vloed. Duisternis lag op die oervloed. Hoe we dat ook ons moeten voorstellen. En dan staat er beschreven, maar de geest van God, Gods geest, zweefde over het water. Gods geest zweefde over het water. Ik moet daarbij altijd denken aan het beeld van een vogel die aan het bidden is. Ik weet niet of u dat kent. Een roofvogel die bidt. Die hoog in de lucht met zijn vleugels heel hard fladdert en gewoon stil hangt in die lucht in opperste concentratie om precies op dat juiste moment naar beneden te schieten en dat veldmuisje te pakken als zijn prooi en te verorberen. Een geest, de geest van God, zweeft over het water als een vogel die bidt in opperste concentratie tot het moment dat God gaat spreken om te gaan creëren. En dan begint dat creëren. En dat creëren van God betekent orde scheppen in de chaos. Dat is eigenlijk het eerste wat we tegenkomen in het Oude Testament wanneer het gaat over de geest van God. De geest van God schept orde in de chaos. En we zien dat in die beide eerste hoofdstukken van Genesis heel letterlijk gebeuren. Als je daar doorheen leest, als je daar langzaam doorheen leest, dan zie je dat de schepping zich voor je ogen ontvouwt. Stukje bij beetje creëert God, maakt God en schept God daarmee orde in de chaos. En dat is een belangrijk aspect van de werking van de Heilige Geest, wat niet veranderd is. Want nog steeds wil de Heilige Geest orde scheppen in de chaos. Orde scheppen in de chaos van misschien je eigen leven. Orde scheppen in de chaos van deze wereld. De Geest van God is zeg maar de uitvoerende kracht van God. En als je dan even verder leest in Genesis, dan stuiten we op het 7e vers uit hoofdstuk 2, waar God de mens maakt. En toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God blaast zijn ruach, het Hebreeuwse woord voor geest of wind of adem, in de mens. God wekt de mens tot leven. Vanuit de levenloze aarde, het stof, de klei, wat God oppakt. En God blaast daarin en dan wordt de mens een levend wezen. En God De mens wordt een levend wezen omdat God zijn adem, zijn geest in de mens blaast. En dat is een prachtige voorafschaduwing van wat er met Pinksteren gebeurt. Gods adem in de mens. God ademt uit over zijn volk. God blaast met Pinksteren opnieuw en mensen ontvangen zijn Heilige Geest. Dat is precies wat er gebeurt als je tot geloof komt. Als je opnieuw geboren wordt. De wedergeboorte, zoals we dat noemen. God schenkt zijn Heilige Geest en je wordt een levend wezen. Een geestelijk levend wezen. En je leeft zoals God dat bedoeld heeft. Maar na deze vliegende start en misschien ook wel intrigerende start in Genesis, zie je dat de Heilige Geest in het Oude Testament beperkt aanwezig is. De geest beperkt zich tot bepaalde mensen of bepaalde taken. En vaak is dat gekoppeld aan een bepaalde positie, een rol of een functie. Anders gezegd, de geest van God in het Oude Testament is er niet voor iedereen. Er is een beperking. En we zien de werking van de Heilige Geest terugkomen bij profeten, bij de leiders van het volk Israël of voor iemand die geroepen is om een speciale taak uit te voeren. En als we lezen over de profeten, en ik heb er één enkele tekst even uitgehaald. Als we lezen bijvoorbeeld in Micha, Micha hoofdstuk 3, vers 8. Waarin Micha zegt dat hij vervuld is met kracht en dat de geest van God op hem is. Ik heb de geest van de Heer, ik ben rechtvaardig. Ik heb de moed om aan Jacob zijn wandaden bekend te maken en aan Israël zijn zonde. Dan zien we hier heel direct die koppeling van de Heilige Geest en vervulling met de Heilige Geest aan het ambt, de rol, de functie van profeet. De profeet was vervuld met de Heilige Geest. Een profeet toen, maar ook een profeet nu, spreekt namens God. En daarmee is een profeet geen soort van christelijke toekomstvoorspeller, maar is een profeet veel meer een soort van kritische luis in de pels. He, vandaag de dag worden hier kamervragen over gesteld en worden er debatten over gevoerd. Een profeet duidt het heden en schouwt de toekomst, zeggen we dan. Dat wil zeggen dat een profeet actuele misstanden aan de kaak stelt. Zaken zoals God ze niet bedoeld heeft, die worden openbaar gemaakt. En hier in Micha staan de woorden wandaden en zonde. En daarbij klinkt dan altijd, als de profeet die zijn dingen aan de kaak stelt, daarbij klinkt dan altijd de oproep tot bekering, de oproep om terug te keren naar God, de oproep om terug te keren naar een leven zoals God dat bedoeld heeft, om dingen recht te maken. En bij die oproep wordt er dan een beeld geschetst van de toekomst. De toekomst nabij of de toekomst verder weg. Een toekomst waar er sprake is van herstel en van heling. Een beeld van herstel wordt daarin geschetst. Maar het is beperkt. Er is beperking. Slechts de profeet ontvangt de geest van God. En niet elke gelovige. En dat beeld, dat zien we terug bij de leiders van het volk. En als je dan denkt aan de leiders van het volk Israël, dan kun je denken aan namen als Mozes of Jozua. Denk aan de namen binnen de diverse namen binnen het boek Richteren. Denk aan koningen. En als we denken aan koningen, dan zijn misschien Saul en David en Salomo wel de meest bekende koningen. En zij zijn vanwege hun rol, vanwege hun ambt als koning, vervuld met de Heilige Geest. En als we dan lezen in die bekende en die indrukwekkende psalm van David, Psalm 51. De psalm die hij bidt als een verootmoediging. De psalm waarin hij zo ontzettend diep door het stof gaat en zijn hart uitstort voor God om zijn zonde te belijden. En dan lezen we in vers 13 van deze psalm: neem uw Heilige Geest niet van mij weg. En dan gaat dat over het ambt van David. En David bidt en hij smeekt: Heere God, neem uw geest niet van mij weg. Neem het koningschap niet van mij af. We zingen dat gedeelte, deze verse. We vers 12, vers 13. In dat bekende lied, Create in me a clean heart. Wat een goed gebed is. Wat een gebed is van reflectie. Een gebed van overgave aan God. Een gebed van verootmoediging om rein en zuiver en puur voor God te staan. En zo voor hem te leven. En dat is Davids gebed, Psalm 51. Davids gebed van verootmoediging van God. En David bidt, hij smeekt om orde in de chaos. Om orde in de chaos van zijn leven. Hij bidt en hij smeekt God om een nieuw leven. Om een zuiver hart, om een nieuwe geest, om herschepping en herstel in hemzelf en in zijn ambt als koning. Eigenlijk bidt David dat God zijn motie van wantrouwen naar hem niet zal doorzetten en zal uitvoeren. En hij zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. En als laatste zien we dat de Heilige Geest in het Oude Testament geschonken wordt aan mensen bij het uitvoeren van bijzondere taken. We lezen in Exodus 31 over Bezaleel. Wie? Ja, Bezaleel. Heeft u wel eens van hem gehoord? Bezaleel. De Heer zegt tegen Mozes, ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaleel, de zoon van Uri. De zoon van Gur uit de stam Juda. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken. Wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken. Hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Bezaleel is vervuld met de Heilige Geest. En vanuit die vervulling met de Heilige Geest voert hij deze creatieve zaken uit. Hij ontwerpt de tabernakel en de ark van het verbond. Hij ontwerpt ze niet alleen, maar hij maakt ze ook. En we zien hoe creativiteit, wat aan het begin van de schepping al aan de orde kwam, en vakmanschap samenkomen en onder de leiding van de geest van God zijn uitvoer krijgen in zijn taak. Dan moet ik denken aan de creatieve gaven van vandaag de dag. We zingen niet zomaar. We spelen niet zomaar. Het is niet zomaar dat we handig zijn met draadjes en snoertjes en allerlei technische dingen kunnen doen. Daar zit iets onder en God gebruikt dat door zijn Heilige Geest om mensen in zijn gemeente dienstbaar te laten zijn. Als we lezen over Simson, dan lezen we daarin, een van de richters, dan lezen we dat de geest van God in hem vaart en dat de touwen uiteenspatten. Ze leken wel vlas dat weggeschroeid in vuur staat. Zo makkelijk vallen ze van zijn armen en zijn polsen. En op dat moment dat dat gebeurt, ontvangt Simson de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest om de Filistijnen te verslaan. En om daarmee te laten zien dat God een heilig God is en dat God voor zijn volk opkomt. Speciale taak, speciale rol, of dat nu creativiteit is of dat dat nu kracht is. En op zo'n moment ontvangen deze mensen de geest van God. Maar dat is het. Dat is het. In het Oude Testament ontvangt slechts een enkeling de geest van God. Een profeet, een koning, een richter of misschien voor het uitvoeren van een speciale taak. Maar meer ook niet. De geest van God is beperkt. Ja, er volgen beloftes. Ja, het wordt anders. Dan gaan we over 2 weken nakijken en stilstaan bij elkaar. Maar voor nu, eigenlijk is het voor nu een enigszins deprimerend einde. Het besef dat de geest van God niet voor iedereen is weggelegd. Om niet helemaal in de mineur te eindigen. We weten dat het anders wordt. We weten dat het anders wordt. We zijn met elkaar op weg naar Pinksteren. We weten en we ervaren misschien wel persoonlijk dat de geest van God er voor ons is. Dat de geest van God er is voor elke gelovige in de Heer Jezus. Na Pasen en met Pinksteren heeft er een enorme verandering plaatsgevonden. En misschien is dat wel mooi om daar vandaag of de komende dagen, of misschien zelfs wel deze komende meivakantie, heel persoonlijk over na te denken, op te reflecteren. Wat betekent het voor jou persoonlijk dat de geest van God in jou woont? En dat daarmee de geest van God niet meer beperkt is. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt door uw woord. En dat u een levende God bent. En dat u ook woorden van leven spreekt. Elke keer weer opnieuw als we de Bijbel openen. En de teksten lezen. En tot ons hart laten spreken. Heer, en wat is het dan bijzonder? Wat is het dan bijzonder dat we zo met elkaar mogen toeleven naar Pinksteren? Mogen toeleven naar die grote verandering dat uw geest er voor iedereen is. Jong, oud, man, vrouw, slaaf, vrije. Heer, wat een prachtige belofte. Wat een prachtige vervulling. En Vader, we bidden met elkaar, nu als uw gemeente. We bidden niet alleen met elkaar, maar we bidden voor elkaar. In het bijzonder voor diegene bidden we die op dit moment de krachtige bijstand van uw Heilige Geest nodig hebben. Heer, en dan denken we aan de mensen die ziek zijn, die chronisch ziek zijn, waarvoor het voor ons misschien al de normaalste zaak van de wereld is, maar voor hen niet. We bidden voor diegenen die angstig en alleen en eenzaam zijn. Heer, en we vragen om uw grote ontferming. We bidden dat u hen zult schragen, hen zult ondersteunen, hen zeer nabij zal zijn door uw Heilige Geest, door uw troosten. We bidden dat u voor hen opkomt, voor hen spreekt en hen uw bovennatuurlijke kracht en vreugde zult schenken. En we danken u dat we zo op deze manier samen gemeente mogen zijn. We prijzen uw grote en machtige naam daarvoor. Amen.